NPO Radio 1. Argos. Human en de VPRO. Luizen in de pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij de laatste uitzending van Argos van dit jaar. Met een aflevering, u hoorde het, van onze serie Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over het vak. En tegenover mij zit Alexander Pleiter, hartelijk welkom. Universitair docent journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. Toegegeven, geen onderzoeksjournalist in de enge zin van het woord. Maar hij weet er alles van. En hij doet onderzoek naar desinformatie of fake news. En om 3:15 schuift onze collega Maud van der Rijt aan om te vertellen over de komende uitzending van Argos Medialogica. Morgen op NPO 2. En die gaat over de strijd om de dieren in de winterse Oostvaardersplassen.
NPO Radio 1. Argos.
Dear Dutchman, don't you dare going against Ukraine. It will end very bad for you.
Chaos in the Netherlands. There are cars being burned. There are politicians that are being burned.
And I didn't say that. That is actually an incorrect statement. We would call it fake news.
You are fake news.
Nou, je hoort allemaal verhalen. Dat zie je verkrachten
en zo. Even vrouwen hebben angst ihr blondes haar zu zeigen.
Obama is the founder of ISIS. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. A few days ago, I called the fake news the enemy of the people. And they are. They are the enemy of the people.
Alexander Pleiter, de toon gezet door Donald Trump. Wij gaan praten over the enemy of the people. Fake news, nepnieuws. Of desinformatie. Hoe zou jij het willen noemen? Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Ja, dat is altijd een lastige vraag. Want nepnieuws, dat bekt ontzettend lekker. Het ligt goed in het gehoor. Maar eigenlijk is de term ja, zo ontzettend breed. En ook heel erg besmet geraakt. Aan de ene kant kun je zeggen, het wordt gebruikt om aan te geven dat informatie of nieuws niet klopt. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een scheldwoord geworden.
Ja.
En wat we net ook hoorden van Donald Trump, die het gebruikt om de gevestigde nieuwsmedia, de integere journalisten als volkomen onbetrouwbaarheid nep weg te zetten. Ja, dat geeft die term zo'n beladen. Okay. Daarom moeten we hem eigenlijk niet gebruiken.
Dus dan zeg jij desinformatie het liefst?
Nou ja, niet alleen desinformatie, want dat is ook een nadeel van van die term nepnieuws, is dat er van alles en nog wat onder valt. En daarom is het volgens mij verstandig om onderscheid te maken tussen desinformatie en misinformatie. Waarbij desinformatie informatie en nieuws is dat moedwillig verzonnen wordt. Moedwillig verzonnen om mensen op het verkeerde been te zetten. Bijvoorbeeld om ze politiek gezien een bepaalde kant op te duwen. Of om er geld aan te verdienen. Dat kan ook een motief zijn. En misinformatie, ja, dat is eigenlijk nieuws of informatie die per ongeluk fout is. Een journalist die bijvoorbeeld een keer een fout maakt, iets niet goed gecontroleerd heeft.
Okay, maar niet bewust mensen misleiden.
Nee, dat is desinformatie.
Goed. Wij gaan het dan maar hebben over desinformatie. En vergeef me als ik af en toe toch ineens fake news zeg. Want ik vind het zo'n lekker woord.
Ja, dat doe ik ook wel eens.
Okay. Alexander, laten we eerst eens even over jou hebben. Stel jezelf eens voor. Geboren wanneer, om te beginnen? Dan hebben de mensen een idee van je leeftijd en in welke tijd jij je opleiding had.
Ik ben geboren in 1971 in een klein dorpje Amerongen. Maar daar heb ik maar 1 jaar gewoond. Toen ben ik verhuisd naar Ede, daar heb ik 10 jaar gewoond. En toen zijn we verhuisd naar Middelburg. Daar heb ik de middelbare schooltijd doorgebracht.
In Zeeland, ja.
In Zeeland, de hoofdstad, mooi stadje. En toen ben ik gaan studeren in Nijmegen. En daar heb ik een lange tijd gewoond.
Wat heb je gestudeerd?
Communicatiewetenschap.
Wat wilde je?
Ik wilde journalist worden. Ik was een groot fan van de Tour de France en wielrennen. Dus ik wilde eigenlijk wielerverslaggever worden. Achterop de motor, mee naar de Tour de France. Dus dat was mijn ambitie, journalist worden.
Ja.
Ik ben toen nog een keer op de open dag geweest van de
journalist.
Ja, in Kampen was dat.
Je had Utrecht en je had Kampen, precies, ja. Maar?
Dat zat in een prachtig grachtenpandje in Kampen, weet ik nog. Met allemaal van die draden die door het trappengat liepen voor de radio-uitzendingen.
Ja, wat grappig, de kabels.
Ja, maar... het zag er heel romantisch uit. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, ik heb VWO gedaan. Dus laat ik dan toch maar een universitaire studie doen. Anders krijg ik daar misschien spijt van. En toen ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die iets met journalistiek te maken had. En na heel lang zoeken kwam ik erachter dat er zoiets bestond als communicatiewetenschap. Hmm. Had je alleen in Nijmegen en Amsterdam, was eigenlijk nog geen volwaardige studie. Want je moest eerst een andere propeduizen doen. En daarna kon je 3 jaar communicatiewetenschap studeren.
Okay, dus dat ben ik toen gaan doen. Ja, en daarna?
Ik heb een scriptie geschreven. Die ging ook al over journalistiek. Het brongebruik van journalisten, want dat vond ik altijd boeiend.
Toen al? En... waar komt het nieuws vandaan?
Ja, vond ik fascinerend. Hè? Ja, waar komt inderdaad het nieuws vandaan? Op het moment dat je het op televisie ziet of in de krant leest, waar is dat eigenlijk allemaal op gebaseerd? Waar halen journalisten die informatie vandaan?
Mm-hmm, zeker. Dat was je afstudiescriptie in Nijmegen en toen?
Ja. Nou ja, toen was de vraag, wat ga je doen? De banen lagen destijds niet voor het opscheppen. En ik had nog steeds de ambitie om journalist te worden. Dus toen heb ik me in eerste instantie aangemeld voor de postacademische opleiding journalistiek in Rotterdam.
Ja, aan de Erasmus. Dat was toen de enige, of niet? De enige universitaire...
Al die masters journalistiek bestonden niet. Je had eigenlijk aan de universiteit helemaal geen opleiding journalistiek. Je had alleen de postacademische. Dat betekende dat als je universitaire opleiding af had, dat je daar een jaar of anderhalf jaar, ik weet niet meer precies, een opleiding tot journalist kon volgen, stage lopen bij een van de grote kranten. Dus dat leek me wel wat. Mm-hmm. En omdat ze de enige waren, hadden ze gigantisch veel aanmeldingen. Oh, volgens mij liep dat in de honderden destijds. Mm. En er mochten 50 mensen voor een selectiedag komen. Ik had het geluk dat ik daar nog bij zat. En uiteindelijk bleven er 20 over. En daar hoorde ik helaas niet meer bij.
Daar zat je al niet meer bij.
Mm. Nee, spijtig genoeg niet.
En toen?
Toen kreeg ik op zeker moment een promotieplek aangeboden. Dus promotieonderzoek doen aan de universiteit.
In
Nijmegen. Mm-hmm. Ja, via de hoogleraar waar ik ook was afgestudeerd. En daar heb ik heel lang over nagedacht, want het was iets methodologie. Heel onderzoeksmethode, wetenschappelijke onderzoeksmethode. Had niks met journalistiek te maken eigenlijk.
Nee.
Maar echt, hoe doe je onderzoek? Ik dacht, moet ik daar wel aan beginnen?
Dat heeft er natuurlijk wel enigszins mee te maken. Je geest zo scherper dat je weet hoe je iets moet onderzoeken. Of dat nou een nieuwsfeit is of iets medisch. Of, dat maakt dan nog niet zo enorm veel uit. Er zit een methode in het onderzoek. Natuurlijk.
Ja, absoluut. En dat was ook de reden dat ik het ben gaan doen. Want ik dacht van, je leert er wel heel veel van. Ja. Je leert alle facetten van het onderzoek doen. Doorgronden, dus dat kan je op allerlei manieren gebruiken. Als je als wetenschapper wil werken, maar ook als je als journalist wil werken, is het ook belangrijk om allerlei onderzoeksmethoden te kennen. Dus toen ben ik dat gaan doen.
En in die tijd, daarom dat ik ook vroeg wanneer ben jij geboren, je hebt natuurlijk ook het internet zien komen en het enorme gebruik van internet ook door journalisten, waarschijnlijk ook door wetenschappers. En daar heb je je toen toch ook, ik weet niet of je toen al gepromoveerd was of daarmee bezig was, toch ook opgestort op dat internetgebruik?
Ja, dat was eigenlijk toevallig, want ik had wel belangstelling voor brongebruik van journalisten, maar het was niet zo dat ik nou een van de early adopters van het internet was. Helemaal niet. Maar ik was bezig met dat promotieonderzoek. Dat duurde langer dan eigenlijk de bedoeling was. Omdat ik het toch inhoudelijk minder boeiend vond dan de journalistiek, zeg maar. En op zeker moment klopte een studievriend bij mij aan, die inmiddels bij een communicatiebureau was gaan werken. En die zei dat communicatiebureau, dat was een internationaal communicatiebureau, waren actief in Europa, maar ook in Amerika. En in Amerika deden ze al een aantal jaren onderzoek naar het internetgebruik van journalisten. En volgens mij deden ze dat al 7 jaar. En hij zei tegen mij, dat bureau wil dat ook in Europa gaan doen en in Nederland gaan we een pilot doen.
Hmm.
Wil je daaraan meedoen? Wil je meehelpen om dat onderzoek op te zetten en uit te voeren? Nee, dat leek mij
dat kwam alweer dichter
leuk.
In de buurt van wat je
precies,
wilde. Ja.
Dat was waarvan ik inmiddels dacht, dat wil ik gaan doen. Wetenschappelijk onderzoek over de journalistiek. Dat bestond toen nauwelijks in Nederland. Dus dat leek me boeiend. Dus dat hebben we toen gedaan. In 2001 was dat toen.
Ja.
Dus eigenlijk bestond het internet al wel een tijdje.
Zeker.
En dat bleek ook wel dat alle journalisten op dat moment eigenlijk al wel gebruik maakten van internet. Dus terwijl die Amerikaanse onderzoekers interessante grafieken konden maken van hoe dat internetgebruik veranderde in de loop der jaren. Ja, kon dat bij ons eigenlijk niet. Want wij zaten volgens mij bij de eerste keer dat we dat onderzoek deden al op 98% van de journalisten die internet gebruikten.
Ja.
En later bleek ook, ja, met internet veranderde zoveel. Er kwam zoveel nieuw bij. Dat onderzoek ook elke keer van opzet veranderde. Hè?
Want tuurlijk, de ene keer vroeg... achterhaalde vragen natuurlijk.
Ja,
de tijd haalt je altijd in als je het over die computers hebt.
Dat is zeker zo. Maar goed, het is vanaf dat moment wel zo geweest dat ik dacht van ja, dat is boeiend. Juist omdat het voor zoveel veranderingen zorgt. Er komen steeds nieuwe dingen bij, maar journalisten moeten ook op hele andere manieren nadenken over hoe ze hun werk doen, wat ze überhaupt kunnen doen. Relatie met het publiek.
Ben je er eigenlijk achter gekomen of ze daartoe bereid zijn? Want journalisten zijn over het algemeen, de meeste mensen weten dat niet of zien dat niet zo, maar het zijn nogal conservatieve luidjes als het om hun vak gaat.
Ja, in zekere opzichten, maar in zijn algemeenheid is dat volgens mij niet. Want dat wordt heel vaak gezegd. De journalistiek is conservatief. Maar de eerste kranten die hadden al een website toen het internet zeg maar uitgevonden werd. In 1995 werd het internet een consumentenproduct. Toen kreeg je grafische webbrowsers, waardoor je teksten mooi kon opmaken en met foto's kon. Nou ja, noem maar op. En toen waren de eerste kranten er toch al heel snel bij om een website te lanceren.
Dus dit is alweer zo'n vooroordeel. Dit is alweer zo'n feitje dat als je dat checkt, dat het gewoon helemaal niet waar is.
Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen.
Je moet voorzichtig zijn, hè? Jij bent nu universitair docent journalistiek in Leiden en hoofdredacteur van het internetmedium De Nieuwe Reporter over de ontwikkeling van journalistiek. Noem je jezelf nu wetenschapper of journalist of
nou, eigenlijk
een beetje bi?
Allebei nooit.
Allebei nooit?
Eigenlijk nog.
Je noemt jezelf nooit.
Nee, ik ben zelf geen hardcore wetenschapper die puur en alleen bezig is met wetenschappelijk onderzoek en zoveel mogelijk publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften en zo. Ik ben ook niet een hardcore journalist die de hele dag bezig is met nieuws publiceren, onderzoeksjournalistiek en dat soort dingen. Dus ik doe het eigenlijk allemaal een beetje. En daardoor voel ik me ook altijd een beetje buiten alle vakjes vallen. En zal ik mezelf nooit voorstellen als wetenschapper of journalist.
Maar wel als luis in de pels.
Nou ja, dat is een naam.
Dat is wat je makkelijk kan zijn als je buiten alle vakjes valt.
Ja, precies, omdat je op alles kritiek kan uitoefenen.
Maar wiens luis in de pels ben jij dan eigenlijk?
Nou ja, ook van alles een beetje. Kijk, met het factchecken, precies.
Dan ben je de luis in de pels van de media.
Van een heleboel. Ja, van de media, maar ook van politici bijvoorbeeld. Van Jan en Alleman die allerlei onzinberichten verspreiden via sociale media.
Heb je het idee dat je invloed hebt, zij het dan vanaf de zijlijn, nog even bij de journalisten blijven, dan gaan we naar het factchecken, op de journalistiek? Op journalisten?
Nou, dat zou ik niet durven beweren. Dat denk ik niet. Ja? Ik denk wel dat het belangrijk is om kritiek te hebben op de journalistiek. Niet per se vanwege de kritiek. Maar gewoon om scherp te blijven kijken hoe het allemaal gaat en hoe het beter zou kunnen. Volgens mij is dat voor elk vakgebied goed.
Dat factchecken, hè, dat kan je toch eigenlijk ook wel een vorm van onderzoeksjournalistiek noemen? Dat is het natuurlijk.
Dat is het. Wat dat betreft is die term onderzoeksjournalistiek natuurlijk altijd vreemd. Zoals velen al eerder beweerd hebben, journalistiek vergt eigenlijk altijd onderzoek doen, op zijn minst de feiten checken.
Ja, het credo is altijd natuurlijk hoor en wederhoor, check en dubbelcheck.
Ja, nou ja,
en dat
soort dingen, dat hoort iedereen te doen.
Journalisten, dat geldt voor alle
natuurlijk.
Journalisten.
Ja. Maar er zijn ook een heleboel dingen die als factchecker heel veel tijd kosten, waarbij je echt diepgravend onderzoek moet doen. Dus dan kom je wel meer op het terrein van het werk van onderzoeksjournalisten.
Mm-hmm. Dan zitten we al snel met de factor tijd. Factchecken, goede onderzoeksjournalistiek kost tijd, net als factchecken.
Ja, zeker.
Dat is een reden waarom er veel scepsis is, toch wel over de factcheckers en het nut daarvan. mensen die daar enigszins hun wenkbrauwen bij ophalen zeggen, joh, de tijd haalt je altijd in. Je loopt altijd achter. Onzin verspreiden is veel sneller gedaan dan het ontleden.
Nee, dat klopt. Het is veel makkelijker om een bericht te verzinnen dan om het te weerleggen. Dan moet je altijd veel meer tijd insteken. En uit onderzoek is ook gebleken dat onjuiste berichten zich veel sneller verspreiden via sociale media dan de rechtzettingen daarvan. Dus daar valt wel iets voor te zeggen. Maar ik vind het geen argument om dan te zeggen van laten we dat factchecken maar helemaal achterwege laten. Mm. Want dan laat je het probleem op zijn beloop. Dat moet je volgens mij sowieso niet doen.
Je bent 10 jaar geleden begonnen met een collega, met nieuwscheckers. En dat is gewoon een soort onderwijsprogramma, een soort college.
Zo zijn we begonnen in 2009. Aankomende januari bestaan we dus 10 jaar. Dan zijn we jarig.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die denken dat we er net mee zijn begonnen. Want sinds het nepnieuws in de belangstelling staat en alle media daarover schrijven,
is het factchecken ook ineens
in de belangstelling gekomen. En is ons project Nieuwscheckers in de belangstelling gekomen. Maar we doen het dus al 10 jaar. En we hebben het eerlijk gezegd afgekeken van de School voor Journalistiek in Tilburg. Die waren er een half jaar eerder mee begonnen. Maar toen we dat zagen, dachten we meteen van dat is een geweldig onderwijsproject. Dat is een hartstikke goede didactische vorm. Dat moeten we ook in Leiden gaan doen.
En hoe hebben jullie dat opgezet?
Ik ben het begonnen met mijn collega Peter Burger. En we gaven toen het vak wetenschapsjournalistiek. En we hadden bedacht dat het goed zou zijn als onze studenten nieuwsberichten over wetenschap en over onderzoek zouden checken. En want we wisten dat wetenschap en onderzoek vaak op een verkeerde manier of op een verdraaide manier in het nieuws komt.
Ja.
En je leert studenten de verschillende dingen mee. A, ze moeten de media heel kritisch volgen. En zich bij alle berichten die ze zien kritisch afvragen van zou dit kloppen? Wat zou er mis mee kunnen zijn? In de tweede plaats moeten ze uitzoeken hoe het zit. Dus dat betekent wetenschappelijke publicaties lezen, met experts bellen, soms rapporten raadplegen, databases raadplegen. Dus er komt van alles en nog wat bij kijken qua journalistieke onderzoeksvaardigheden. Ja, en tenslotte moet je het op een goede manier opschrijven, zodat iedereen snapt hoe het zit. Dus eigenlijk zitten er heel veel facetten in waarvan je wil dat studenten die journalist willen worden leren.
Ja, zeker. Die drie onderdelen. Met die nieuwscheckers hebben jullie ook een tijd samengewerkt met Facebook, hè?
Ja, dat was eigenlijk in de periode.
Een van de kanalen, grappig genoeg, die nu nogal vaak onder vuur ligt, omdat het een voedingsbodem voor ik weet niet hoeveel desinformatie is.
Dat was ook de reden dat Facebook met deze samenwerking met factcheckers begon. En dat was in een nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die bol stonden van het nepnieuws. Donald Trump die riep van alles over nepnieuws, maar er waren daadwerkelijk een heleboel nepberichten, verzonnen berichten.
Ja.
Die heel veel Amerikanen bereikten. Sommige waren commerciële berichten. Berichten die uit Macedonië kwamen en de wereld in werden geholpen door mensen die daar geld mee wilden verdienen.
Uit Macedonië kwamen, ja?
Ja.
Je zegt het alsof het voor de hand liggend is dat daar die berichten vandaan komen. Uit Macedonië of all places, waarom?
Ik dacht dat dat algemeen bekend was. Dat
zal
een van de bronnen was.
Bij de kenners, ja. Nee, maar ik bedoel, toch even enige uitleg.
Waarom het Macedonië is, weet ik ook niet. Maar daar waren een aantal jonge mensen die erachter waren gekomen dat je geld kan verdienen met verzonnen nieuws.
Ja.
En kijk, als jij een website hebt met heel veel advertenties erop, dan moet je zorgen dat daar heel veel mensen naartoe komen. Want voor elke bezoeker krijg je geld vanwege die advertenties. Dus als jij spectaculaire berichten hebt, dan gaan mensen dat met elkaar delen op sociale media, bijvoorbeeld op Facebook. En mensen die linkjes aanklikken, die komen op jouw website.
Ja, en elk klikje is een centje, meer of minder.
Ja, in elk geval, dat brengt geld in het laadje. Dus dat was een van de bronnen van het nepnieuws. Je had ook meer politiek gekleurd nepnieuws. Hè, bepaalde politieke groeperingen die allerlei verzonnen berichten de wereld in hielpen. Maar in elk geval, ja, er was heel veel te doen over dat nepnieuws. En ja, de beschuldigende vinger ging naar Facebook. Het komt door jullie dat al dat nepnieuws verspreid kan worden. Dus jullie moeten iets aan dat probleem doen. En toen zijn ze die samenwerking begonnen met factchecker.
Met jullie?
Nou ja, aanvankelijk in Amerika. En toen ook in Europa, Frankrijk, Duitsland, Nederland. En Nederland omdat we toen ook de Tweede Kamerverkiezingen hadden.
Ja.
En ja.
En wat deden jullie dan voor ze?
Berichten checken.
Ja.
Kijk, dat werkte zo.
Wie deed dat? Alexander zelf.
Ook. Kijk, als je als bezoeker van Facebook een bericht ziet waarvan je denkt, dit klopt niet, dan kun je het rapporteren. En er zit zo'n een mogelijkheid op die je kan aanklikken en dan kun je zeggen, ik rapporteer dit als mogelijk nepnieuws. Als er een aantal mensen zijn die dat doen, dan komt het in een speciaal dashboard voor factcheckers en die kunnen dan beslissen of ze zo'n bericht wel of niet gaan checken.
Oké, en dat dashboard voor factcheckers, zo'n dashboard zagen jullie dus ook, kregen jullie ook.
Ja.
En wie deed dat dan? Wie had de tijd? Wie betaalde ze? Hoe is dit opgezet, die samenwerking met Facebook?
Nou ja, aanvankelijk was het een experiment. Facebook wilde kijken of het nuttig was om te doen. En het leek ons interessant om mee te kunnen kijken. Hoe werkt dat? Hoe wil Facebook dat aanpakken? Wat voor berichten worden dan gemeld? Dus dat was eigenlijk ons motief om mee te gaan doen. En na een paar weken besloot Facebook om factcheckers daarvoor te betalen. Nee, dat was voor ons geweldig, want dat was eigenlijk de eerste keer in ons bestaan dat we geld gingen verdienen, dat we inkomsten kregen. Want daarvoor was het altijd een studentenproject. En het nadeel daarvan was dat je grote periodes van het jaar eigenlijk niks kon doen, want dan hadden we geen studenten. En dan hadden we weer een tijdje wel een groep studenten die een vak volgden waarin dat factchecken gebeurde.
Mm-hmm.
Maar dankzij dat geld van Facebook konden we het hele jaar door factchecken.
Continu. Ja, dus echt
studenten waarvan wij wisten dat ze er goed in waren, die huurden we in. Dus die deden dat eigenlijk als bijbaan. En we deden het zelf natuurlijk.
Ja, en dat werkte goed. Maar toch is het afgelopen, de samenwerking.
Nou, niet afgelopen. Het is inmiddels al bijna een jaar opgeschort, helaas. Omdat er
waarom?
Wat...
Weet je dat?
Nou, je sluit een overeenkomst af met Facebook. En dat kunnen wij niet zelf doen. Dus dan komen daar juristen van de universiteit bij kijken. En die overleggen met juristen van Facebook. En die zien dan allemaal dingen in het contract waarvan ze zeggen, ja, dat moet anders, dat moet anders.
Oh, dus het is zo'n kwestie. Een juridische, contractuele...
Ja. En waar het allemaal precies om gaat, dat weet ik ook niet. Maar ja, voor ons is het heel jammer. Want,
voor jullie project, want nou heb je dus weer geen geld om iemand een soort continu werk te kunnen laten doen.
Ja, dat klopt. Voor de kerstvakantie hadden we het afscheidsetentje met onze twee zeer gewaardeerde medewerkers die we in januari niet meer terugzien. En dan zijn we in januari weer met z'n tweeën en dan wachten we weer tot er een groep studenten is die enig werk kan doen.
Dus
we hopen natuurlijk dat die samenwerking met Facebook uiteindelijk weer op gang komt. Of dat er andere partijen komen die ons financiële middelen kunnen schenken.
Er komen verkiezingen aan volgend jaar. Het zou toch wel heerlijk zijn als jullie je daarbij als een soort filter weer eens daar tussen zouden kunnen wurmen. Maar met z'n tweeën lukt dat natuurlijk niet.
Nee, dan kun je heel weinig doen. Dus we zijn er wel mee bezig hoor, om allerlei fondsen te werven om inderdaad tijdens die verkiezingen voor provinciale staten en het Europees Parlement, om juist dan actief te zijn. Want ja, dan kun je je belang aantonen. Dus dan willen we dat juist ook doen.
Geef eens uit deze heerlijke, achter je liggende periode, dat je die mensen nog wel had die dat continu konden doen. Geef eens een paar voorbeelden van factcheckers, of hoe moet ik dat zeggen, feiten die jullie gecheckt hebben, waar je trots op bent, die echt opmerkelijk mooi of goed waren. Jullie hebben het een en ander gevonden natuurlijk.
Ja, het is sowieso heel gevarieerd wat we doen. Dus het is wel wat moeilijk vergelijkbaar. Want we doen inderdaad uitspraken van politici. We doen ook nieuwsberichten, bijvoorbeeld over onderzoek. Veel dingen gaan over gezondheid. Dus het is moeilijk te vergelijken. Maar
doe een paar highlights.
Er zitten hele leuke tussen. Nou ja, een hele mooie vond ik wel het nieuws dat in een Thais vegetarisch restaurant mensenvlees zou zijn geserveerd. Hebben Nederlandse media ook gebracht. Nu.nl, AD, Telegraaf hadden het onder andere. En nou ja, daarvan dachten wij al van, ja, dat is zo'n verhaal wat om de zoveel tijd weer eens in het nieuws komt. Het zijn vaak dezelfde soort verhalen.
Broodje mens verhaal.
Dus ja, dat wekt al meteen argwaan. Dus dat is een van de verhalen die we zijn gaan uitzoeken. En ja, dat hebben we eigenlijk heel simpel gedaan door terug te zoeken in Thaise kranten. Het was een restaurant in Thailand. Het leek ons ook al heel sterk omdat het verhaal was dat een van die bezoekers van het restaurant, ja, iets in zijn maaltijd had gevonden waarvan die dacht, het is vlees. En die zou de lokale autoriteiten ingeseind hebben. Dan dacht ik van, ja, als je iets vindt wat op vlees lijkt, terwijl het een vegetarisch restaurant is, dan ga je klagen bij de restauranteigenaar. Maar je gaat volgens mij niet meteen naar de gemeente of de politie toe.
Nee.
Dus dat vond ik sowieso vreemd. Maar we hebben dat teruggezocht in Thaise kranten. En dat verhaal dat bleek niet te kloppen. Want op het moment dat het lijk werd ontdekt, want er was wel degelijk een moord gepleegd in het restaurant, maar op dat moment was het restaurant helemaal niet open. Het restaurant was gesloten omdat er een verbouwing was.
Oké.
En het bleek dat de Daily Mail, waar heel veel onzin verhalen vandaan komen, en waar gek genoeg vaak Nederlandse media zich ook op baseren, die hadden dat verhaal gewoon overdreven. Of ja, ik weet niet waarom en hoe dat precies gegaan is.
Nou, omdat het er lekker ingaat bij mensen. Dus
ja,
wordt
nou ja,
gelezen,
dat is vaak dat ook de reden om zo'n bericht te publiceren. Hè. Net als die commerciële onzinberichten. Dat geldt nou eigenlijk voor alle media. Hè. Je hebt bezoekers nodig, dus af en toe zo'n sappig, sensationeel bericht ertussen. Dat zorgt dat er veel mensen naar je website komen.
Precies, ja. U luistert naar NPO Radio 1, naar het programma Argos. En ik praat met Alexander Pleiter, die zich bezighoudt met fact-checken. Net een mooi voorbeeld gegeven van iets wat zij als fact-checkers uitgevonden hebben over een Thais restaurant waar mensen vlees, vegetarisch restaurant waar mensen vlees geserveerd zou worden, niet waar. Geef nog één mooi voorbeeld.
Nou, een heel leuk voorbeeld was een haai op een parkeerplaats, wat natuurlijk ook bizar klinkt. Maar er was een overstroming ergens in Schotland. En nou ja, heel vaak duiken er dan van die grappen op, van die gemanipuleerde foto's. Een bekende is een haai die op de snelweg zwemt naast een auto. Nou ja, dit was er een op een parkeerplaats. Dan zag je ook zo'n haaienvin boven het water uitsteken. Daarvan dachten wij ook van, ja, dat zal ongetwijfeld onzin zijn. We hebben eerst een foto opgezocht van de parkeerplaats zonder water. En toen hebben we gekeken hoe hoog staat dat water nou eigenlijk. Nou ja, dat was ongeveer een halve meter. Dat is veel te ondiep überhaupt voor een haai om daar te kunnen zwemmen. En uiteindelijk vonden we ook de oorspronkelijke foto's. Dat bleken er twee te zijn die inderdaad over elkaar heen waren gelegd met Photoshop. Zodat het net leek alsof daar een haai rondzwom.
Het lijkt erop, ik weet niet of dat zo is, Alexander, dat er meer nepnieuws is dan ooit tevoren. Maar is dat ook zo? Of is dat ook maar weer een gek gevoel?
Ja, er is sowieso veel meer nieuws natuurlijk.
Ja.
Maar of er nou echt veel meer nepnieuws is, ik zou het niet durven beweren.
Kijk, kan zo lijken natuurlijk, omdat er inderdaad er is meer nieuws, meer kanalen. Het gaat sneller, het bereikt meer mensen. Ja,
ja, en er is nooit iemand geweest die het heeft bijgehouden. Dus ik ga deze bewering in elk geval niet voor mijn rekening
dat
nemen.
Dat had ik ook helemaal niet van je verwacht.
Nee, maar er is wel een hoop onzin.
Ja, maar er zijn ook er is een hoop onzin van die clickbaits, hè, waar jij het over had. Die clickbait websites met onzin, maar die onzin die ook heel desastreus uit kan pakken. Laten we even luisteren naar welke ellendige gevolgen nepnieuws kan hebben.
December 2016 werd Comet Pizza wereldnieuws. Een man rende met een machinegeweer naar binnen en begon te schieten. De 28-jarige Edgar Welch had op Facebook gelezen dat het restaurant een dekmantel was voor een pedofiele netwerk van onder meer Hillary Clinton.
Court documents say Welch read online that the Comet restaurant was harboring child sex slaves and he was armed to help rescue them.
Niemand raakte gewond, maar Pizzagate maakte pijnlijk duidelijk hoe nepnieuws echte slachtoffers kan maken.
Ja, we hoorden Wouter Zwart, NOS-correspondent in Amerika. Alexander, leg eens uit wat hier nou gebeurd is. Dit is niet meer onschuldig, namelijk.
Nee, dit is een voorbeeld van een complottheorie. En die was ontstaan nadat WikiLeaks gelekte e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton had gepubliceerd. En waren allerlei tegenstanders van Clinton die dachten, we gaan die e-mails eens bekijken, want daar staan misschien allerlei dingen in die we tegen haar kunnen gebruiken. En dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. Allemaal onschuldige dingen. Maar er werd wel opvallend vaak afspraken gemaakt in een pizza-restaurant in Washington. En toen is na verloop van tijd het verhaal ontstaan dat er in dat pizza-restaurant zich allerlei gekke praktijken afspeelden. En dat er een pedofiele netwerk actief was. En Clinton zou daar de leider van zijn. En het werd blijkbaar geloofd. Door deze man uit de reportage die daar met een geweer naartoe is gegaan en in dat restaurant heeft geschoten. Dat soort verhalen komen we ook wel tegen, hoor. Dingen die uit politieke motieven verzonnen worden. Dat is ook nog een van die verhalen die we onlangs gefactcheckt hebben. Het verhaal dat migratie door de Verenigde Naties betaald wordt. Dat migranten een creditcard krijgen waar ze ongelimiteerd gebruik van kunnen maken om kleding te kopen, om wapens te kopen, om mobiele telefoons te kopen. Zou gefinancierd zijn door George Soros. Dat blijkt ook een onzinverhaal te zijn.
Nou is het zo dat wat we in het begin van de uitzending, waar we het al even over hadden, dat factchecken, je zou denken niemand kan er wat op tegen hebben, maar er zijn dus mensen die zeggen het is onzin, het kost veel te veel tijd, het kost veel te veel geld, en het feit dat het te veel tijd kost maakt dat het ook zinloos is, want je loopt altijd achter de feiten of de niet-feiten aan. Zo'n verhaal wat je nu net schetst, dat vindt zijn weg. Soros, hè, die de migrantenstromen financiert en... de mensen die dat lezen en dat geloven, wanneer lezen ze jullie gecheckte feiten en geloven ze dat dan nog? Of geloven ze dat überhaupt?
De mensen die ervan overtuigd zijn dat zo'n verhaal klopt, die ga je niet met een factcheck overtuigen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die twijfelen, die denken van, hè, zou dat echt zijn? Wat een raar verhaal. Mm. En dat zijn natuurlijk wel mensen die behoefte hebben aan zo'n factcheck. Want die gaan zoeken op Google. Kan ik daar iets over vinden? En als ze dan alleen als zoekresultaat krijgen allerlei websites die beweren dat het klopt, ja, dan gaan ze ook denken van, ja, dat zal dan wel zo zijn. Maar als je op Google gaat zoeken en je ziet daar heel duidelijk staan factcheck en het oordeel is onwaar, dan denk je misschien van, oh, dat is blijkbaar onderzocht en het blijkt toch niet te kloppen.
Oké, en dan maakt het ook eigenlijk niet uit als dat pas na een week of zo tevoorschijn komt.
Natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. Goed. Want op het moment dat mensen het zien en erover twijfelen, dan willen ze het meteen weten. Dan gaan ze zoeken. Maar het is heel goed dat Google die factchecks heel duidelijk herkenbaar in de zoekresultaten zet. Hè, zodat het oog van mensen er meteen opvalt. Dus dat is mooi. En in de tweede plaats, heel veel van dat soort verhalen worden steeds opnieuw in omloop gebracht. Dus als je het één keer gecheckt hebt en het is vindbaar op Google, op het moment dat het weer in omloop wordt gebracht en mensen gaan er weer op zoeken, dan staat het er
dan
al.
Dan staat het er al.
En dan loop je niet meer achter de feiten aan. Ah. Dus daarom is het belangrijk om het te doen.
Want er zijn ook mensen die zeggen, oké, dat factchecken, ja, het kan ook geen kwaad, maar het helpt niet zoveel. Veel belangrijker is om mensen zich bewust te laten worden van hoe je nepnieuws maakt. Mm-hmm. Dat je het bij wijze van spreken zelf ook zou kunnen doen en hoe je het kan herkennen. Dus een soort bewustwordingsleer eigenlijk. Nou kan naast het ander bestaan. Maar wat doe je dan als je mensen bewustwording wil bijbrengen?
Ja, daar zijn wij niet heel veel mee bezig, hoor. Maar we doen dat ook wel. We hebben wel eens video's gemaakt om te laten zien hoe je bijvoorbeeld een nepvideo maakt. Er was op zeker moment een video die heel populair was op sociale media en ook op allerlei nieuwsites verscheen. Namelijk dat er een spook zou zijn, volgens mij in een Ierse school. Ze waren van die zwart-wit beelden met de bewakingscamera en dan zag je allerlei voorwerpen bewegen. Toen hebben we precies zo'n video gemaakt bij ons op de universiteit. Hè, dat je dingen zag omvallen en bewegen. En toen hebben we ook laten zien hoe je dat dan maakt. Hè, dat je aan dingen kan trekken met een touwtje. Nou ja, dan kun je dat touwtje...
Dat kan dus ook heel leerzaam zijn, want dat is heel tastbaar natuurlijk, hè, voor de mensen. Ja.
Nou, dus op die manier kun je mensen er bewust
neem
van maken.
Neem eens voor Pater, ja.
Ja. Maar een heleboel dingen, hè, ook als je ergens bewust van bent, wil nog niet zeggen dat je het zelf kan checken. Want vaak is het best wel ingewikkeld. Heb je bepaalde vaardigheden nodig. Je moet misschien de wetenschappelijke literatuur in. Om te kijken wat voor onderzoek er allemaal naar gedaan is. Dus volgens mij stopt het niet met mensen bewust maken. Maar heb je uiteindelijk ook journalisten en factcheckers nodig. Die met verstand van zaken allerlei dingen kunnen uitzoeken.
We hebben net al gehoord hoe desinformatie kan leiden tot ellendige gevolgen. Tot ontwrichting. Als we het over ontwrichting hebben, dan wordt vaak de Brexit als voorbeeld genoemd, waar enorm veel desinformatie en er werd maar wat geroepen bij kwam kijken. Onze minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, die wil zo'n bewustwordingscampagne nu eigenlijk starten. Mm-hmm. Hier in Nederland tegen nepnieuws. En ook de Europese Unie kwam met een tegenoffensief. Via de website EU versus Desinfo. En dan kunnen burgers zelf zien welke media te vertrouwen zijn. Geloof jij in die strategie van Europa? Wat zij opgezet hebben?
Nou ja, kijk, een campagne voor bewustwording. Ja, dat kan goed zijn als je mensen vervolgens ook de handvatten biedt om het te kunnen controleren. En zo ook de weg wijst naar betrouwbare bronnen. Die kwestie van EU versus disinfo, daar was ik niet zo gelukkig mee. Wat zij eigenlijk gingen doen is controleren of zogenaamde informatie uit Rusland doordrong in onder meer de Nederlandse media. Mm. En toen publiceerden ze een lijst waar onder meer berichten op stonden van de Post Online en de Gelderlander. En nou ja, die media die werden dus eigenlijk weggezet als verspreiders van Russische desinformatie. Dus ja, dat label op media plakken, dat moet je volgens mij überhaupt niet doen. En als je media gaat checken, mediaberichten gaat checken, dan moet je ook heel transparant zijn over hoe je dat doet. Als je bij ons op de website gaat kijken, dan geven wij een hele uitleg waarom iets niet klopt. Mm-hmm. Hè, zodat het voor iedereen controleerbaar is. Iedereen kan het nadoen. Nou, dat werd door dat EU versus disinfo niet gedaan. Die zeiden gewoon van ja, dit klopt niet. Dit is Russische desinformatie.
Zij gaven dat eigenlijk ook als een vaststaand feit. Zonder de onderliggende,
zonder het onderliggende
onderzoek.
Dat moet je niet doen. Er is ook zo'n internationale richtlijn voor factcheckers. Daarin staat dat je heel erg inzichtelijk moet maken waar je op baseert. Wat je bronnen zijn, hoe je te werk bent gegaan. Zodat voor iedereen duidelijk is waar je conclusies op baseert. En dat werd daar niet gedaan. Dus het werd gewoon onzorgvuldig gedaan.
Mm. Nou, dat kan dan ook weer gevaarlijk zijn. En bovendien is het toch altijd, kleeft er iets aan van zouden hier toch ook niet, als het vanuit Europa komt of vanuit de regering, politieke belangen meespelen?
Ja, nou ja, die verdenking die kun je op je laden, inderdaad. Hè, als het heel duidelijk
is. Als je niet transparant bent, laat je die op je natuurlijk.
Ook.
Hoe transparanter je bent, hoe duidelijker het is.
Ja, en je moet echt onafhankelijk kunnen opereren. Dus je moet niet een instituut zijn dat zeg maar is opgericht door de Europese Commissie of door de Europese Unie. Maar als je onafhankelijk opererende factcheck-organisaties hebt, ik kan me best voorstellen dat er wel een manier is te verzinnen om die vanuit de overheid te financieren. En net zoals de overheid de publieke omroep financiert, maar zich verder niet bemoeit met de inhoud.
Op die manier, dus daar zou jij en je collega, maar nog anderen ook, die zouden op die manier als een soort conglomeraat gefinancierd uit publieke gelden.
Ja, de Europese
facts kunnen checken op verzoek. Maar dan niet alleen op verzoek van de politiek, maar ook wetenschap, cultuur, sport, doping.
Uitdrukkelijk niet op verzoek van de politiek. Dat moet je juist niet doen. De Europese Commissie heeft ook aangeklopt bij factcheckers in Europa. We hebben ook in zo'n overleg gezeten waarbij we praten met de Europese Commissie. En al die factcheckers hebben gezegd van ja, we willen niet dat we betaald gaan worden door de Europese Unie. Want dan laat je al heel snel de verdenking op je dat je namens de Europese Commissie opereert. Dat wil je niet. Als de Europese Commissie iets wil doen voor factcheckers, zorg dan dat ze bijvoorbeeld bepaalde tools ter beschikking stellen, zodat wij ons onderzoek beter kunnen doen.
Maar wat voor tools? Bedoel je niet geld? Je bedoelt echt tools?
Ja, tools. Digitale tools. Ja. Een van de tools die al gefinancierd is vanuit Europa, dat is Invid. Dat is een tool waarmee je video's kan checken. Die gebruiken we heel veel, dus dat is super handig.
Oké.
En Het ter beschikking stellen van gegevens, statistieken. Dat is handig, okay. Want daar kun je
op die manier
mee
dus
checken.
Medewerking verlenen.
Ja, precies. En ja. Als er WOP-verzoeken komen van journalisten, dat je zorgt dat die snel afgehandeld worden, dat er snel antwoord op gegeven wordt, dat snel de gegevens geleverd worden. Daar heb je eigenlijk veel meer aan als factcheckers en onderzoeksjournalisten.
Maakt als je factchecker bent, maakt je dat geliefd?
Ja,
ik
dat
heb het
wisselt.
Niet over je familie, maar...
Sommige mensen die zijn heel enthousiast. Die zeggen, ja, hartstikke fijn dat jullie het doen. Hoef ik het zelf niet uit te zoeken. Want het kost natuurlijk heel veel tijd. Dus dat is handig als anderen dat voor je doen. Maar in bepaalde kringen zijn we minder geliefd. Hè? Mensen die vinden dat we hun nieuws ten onrechte als onjuist aanmerken.
Mm-hmm. En ik vraag het gewoon omdat ik me ook voor kan stellen. Als je, wat je eerder zei, aan iemands geld komt. Hè? Dus als jij een bepaalde site met je fact-checken eigenlijk het werken onmogelijk maakt, of dat geen mens daar meer iets van gelooft, en dat gaat hen tienduizenden, zo niet miljoenen schelen, dan kan ik me zo voorstellen dat ze het niet bij een scheldkanonade houden richting de factchecker. Loop je gevaar?
Niet dat ik weet. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. We hebben wel eens mensen die dreigen met juridische procedures of zo, maar erger dan dat is het tot op dit moment nog niet gekomen, gelukkig.
Goed. Gelukkig, maar laten we hopen dat dat zo blijft. Want luizen in de pels, we blijven ze nodig houden. Alexander Pleiter, blijf alsjeblieft zitten, want we zijn nog niet klaar met beeldvorming en feiten. In de